onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 85 en daarvan de verse 1 en 4. Psalm 85, de verse 1 en 4.
Thank you.
schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in de brief van Paulus aan de Romeinen en daarvan het 10e hoofdstuk, doch vooraf de 12 artikelen des geloofs. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, en van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu het woord Gods uit Romeinen 10. Broeders, de toegenegenheid mijns harten en het gebed dat ik tot God voor Israël doe, is tot hun zaligheid. Want ik geef hun getuigenis dat zij in ijver tot God hebben, maar niet met verstand. Want alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten, zo zijn zij de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. Want het einde der wet is Christus tot rechtvaardigheid en iegelijk die gelooft. Want Mozes beschrijft de rechtvaardigheid die uit de wet is, zeggende: de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Maar de rechtvaardigheid die uit het geloof is, spreekt al dus: zeg niet in uw hart wie zal in den hemel opklimmen, hetzelfde is Christus van boven afbrengen, of wie zal in de afgrond nederdalen, hetzelfde is Christus uit de doden opbrengen. Maar wat zegt zij? Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart, dit is het woord des geloofs, het welk wij prediken. Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden den Heere Jezus en met uw hart geloven dat hem God uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met de mond belijdt men ter zaligheid. Want de schrift zegt: een iegelijk die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Want er is geen onderscheid nog van Jood nog van Griek, want éénzelfde is Heere van alle rijk, zijnde over alle die hem aanroepen. Want een iegelijk die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Hoe zullen zij dan hem aanroepen in de welke zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in hem geloven van de welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder die hem predikt? En hoe zullen zij prediken indien zij niet gezonden worden? Gelijk geschreven is: hoe lieflijk zijn de voeten desgenen die vrede verkondigen, dergenen die het goede verkondigen. Doch zij zijn niet alle het evangelie gehoorzaam geweest, want Jesaja zegt: Heere, wie heeft onze prediking geloofd? Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord Gods. Maar ik zeg: hebben zij het niet gehoord? Ja, toch, hun geluid is over de gehele aarde uitgegaan en hun woorden tot de einde der wereld. Maar ik zeg: heeft Israël het niet verstaan? Mozes zegt eerst: ik zal u lieden tot jaloersheid verwekken door degenen die geen volk zijn. Door een onverstandig volk zal ik u tot toren verwekken. En Jesaja verstout zich en zegt: ik ben gevonden van degenen die mij niet zochten en ik ben openbaar geworden dergenen die naar mij niet vraagden. Maar tegen Israël zegt hij: den gehele dag heb ik mijn handen uitgestrekt tot een ongehoorzaam en tegensprekend volk. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we het aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij hebt uw woord gegeven als het zaad der wedergeboorte, als het enige geldende woord der waarheid in deze wereld. O Heere, dat we dan alles eens zouden laten liggen om uw woord te onderzoeken, om uw woord ter harte te nemen, om van u af te smeken om de toepassing van het evangelie van Christus. Want deze wereld gaat voorbij met alles wat erin beweegt en leeft, maar die de wil van God doet, blijft tot in der eeuwigheid. En dat is te geloven in die ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid. O Heere, maar daarin onderscheidt uw woord een waar en een vals geloof. En wat kan uw volk daarmee bestreden worden? Dat zij maar een nabijkomend geloof of een tijdgeloof hebben. O Heere, mocht gij uw volk bevestigen in het allerheiligst geloof. Kon en mocht het zijn op deze avond. Door uw woord en geest. Maar ook dat er nog tot het geloof mogen komen. En dat in een weg van recht en gerechtigheid. Gij hebt zelf gezegd, Heere, gij hebt het zelf in uw woord geopenbaard. Dat Sion door recht verlost zal worden. En dat daarin het einde van de wet gekend moet worden. Omdat Christus het einde van de wet is. Heere, wat staan we toch aan het begin van de wet. En onze oren te luisteren, te leggen naar Mozes. Die gezegd heeft, doe dat en gij zult leven. O lieve Heere, daar is een mens nou zijn ganse leven mee bezig. Tenzij gij die mens van, van dat paard van eigen gerechtigheid slaat. En opdat hij zou vragen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Gelijk een Paulus op weg naar Damascus meende u een welgevallige dienst te doen. Maar het was alles wet, wet en nog eens wet. O Heere, dat we dan mochten verstaan dat we niet door het recht der wet verlost kunnen worden. Maar alleen door het recht, hetwel Christus verworven heeft, met zijn volkomen offerande. Lieve Heere, we smeken u om de toepassing. Anders verstaan we niet, anders dan horen we het wel met natuurlijke oren. Maar dan zullen we nooit horen zoals gij dat bedoelt, zoals hier gezegd wordt. Het geloof is door het gehoor van het gepredikte woord Gods. Dan zullen we het wel horen, maar dan zullen we het niet verstaan. Hoort en verstaat. Heere, mocht dat onder ons gevonden worden, hoort en verstaat. Want anders pikken de vogels het weg, dat zaad der wedergeboorte, en dan zal het zonder vrucht blijven. Want als het zaad in de akker niet valt en sterft, dan brengt het geen vrucht voort. O Heere, gij mocht dit alles ons doen verstaan door de toepassing van uw lieve geest, door de verklaring die alleen uw diepere Heilige Geest kan geven, waar het verstand, waar ons bedorven verstand nooit achterkomt, tenzij ons hart wederom geboren is en dat we een verstand, een verlicht verstand van u mogen ontvangen, dat bestraald wordt door de verlichting des Heilige Geestes. O Heere, wat is dat toch alles noodzakelijk? Anders zoekt de mens maar een mening te vormen, maar mocht gij al die meningen teniet doen, omdat we niet door een mening kunnen zalig worden, maar alleen door de gerechtigheid van onze dierbare Heer Jezus Christus. Lieve Heere, dat ook uw woord daarin geopend mag worden, en uw woord is open, is een open boek, maar gesloten voor degene die nog wandelen in de toestand van een oude mens onder de wet. Wat is een mens toch ongelukkig, wat hebben we onszelf toch ongelukkig gemaakt, Heere, na die nameloos diepe val in Adam. Dat we nou niks, geen geestelijkheid meer van de wet verstaan, laat staan van het evangelie. Daar gaat een mens mee aan de haal. Maar alles moet teruggegeven worden als het niet door een weg van recht hebben ontvangen. Heere, gij mocht het ons bekendmaken, gij mocht gedenken de weduwe en de wezen. De weduwnaren, de eenzame, o Heere, gedenk uw volk in de verdrukking onder het kruis, waarin ze zich zo moet leren kennen, zodanig moet leren kennen als ene stinkende moddervlek, waarvan de bruid zegt, ik ben zwart en niks anders. Doch lieflijk is een ogen, want die bruid was bekleed met de klederen des heils, met de mantel der gerechtigheid van Christus. Heere, o gij mocht uw Sion nog doen toenemen, uw koninkrijk nog uitbreiden tot aan de verste grens. Kon en mocht het zijn, zoals gij ook in Samaria hebt gepredikt, de Samaritanen in onze dagen. Heere, gij kunt Samaritanen bekeren, wel heel de stad Sichar. En dat doet gij nog, Heere, als het u belieft, want gij zijt niet veranderd. Niet in de weg der bekering, uw woord zal nooit veranderd worden. En de werking van uw geest zal nooit veranderd worden. Gij doet het nog hetzelfde. De doden zullen horen, de stemmen des Zoons van God. Heere, mocht het gekend worden, mocht het ook uitgedragen wordt op alle plaatsen in uw heerschappij, dat evangelie van Christus. We bidden het u in Jezus' naam. Amen. Geliefden, deze morgen hebben we u de prediking door recht, de zaligheid door recht, de verlossing door recht. En dat is niet het recht der wet, maar dat gaat ook niet ten koste van het recht der wet. En we hebben deze morgen gezegd dat die verlossing door recht, dat ligt gelegen in de doorgang door de enge poort. Want als de bloedwreker u vindt buiten de vrijstad, dan is het een eeuwig omkomen. Eeuwig omkomen, want die bloedwreker kent geen genade. De wet kent geen genade. Er wordt niemand door het recht der wet verlost. Maar het gaat wel in een weg van gerechtigheid. Hè? De wederkerende door gerechtigheid. Het is wel een weg of justice. Absoluut. De zaligheid, de wedergeboorte, laat ik zeggen de rechtvaardig verklaring, is niet een bekendmaking van eeuwigheid. Hoewel de Heere van eeuwigheid weet wie de zalig wordt. Absoluut. Maar het is niet een blote bekendmaking. Nee, het is een juridische handeling. De zondaar wordt ter vierschaar gedaagd. Ja, dat zijn we ook helemaal kwijt in onze dagen. Omdat daar natuurlijk ook het misbruik van bekend is, tenminste onder degenen die een beetje bekend zijn met het kerkelijke leven, dat er in rechtse kringen een visionaire vierschaar tentoongesteld wordt, waarbij Gods volk dan een hoorbare stemmen hoort en al. Maar dat is een vervalsing van wat Gods woord ons leert, dat Sion door recht verlost zal worden. Dat gaat door een weg van recht, want die poort is eng en de weg is nauw. De poort is een enge poort, daar kan geen natuurlijke zondaar doorheen, daar kan geen oude mens doorheen. Laat maar eens voor de kinderen duidelijk zeggen, eenvoudig zeggen, een oude mens is te dik. Te dik, van te bol van de zonde om door die enge poort te gaan. Daar kom je niet doorheen van nature. Daarom is die poort eng. Wie komen we er dan doorheen? Dode zondaren. Lijken, om het zomaar eens te zeggen. Jazeker. En hoe geschiet dat? Ze moeten aan de wet sterven, is geen voorwaarde. Maar al zo geschiet het, als het gebod komt, zegt Paulus. Zijn de zonden weder levend geworden, doch ik ben gestorven. En als die zondaar der wet sterft, als die de laatste adem uitblaast onder de wet, komt hij aan het einde van de wet, right? En het einde van de wet is Christus. Dan steekt Christus zijn hand uit en trekt zo'n lijk door de enge poort. Dat zal worden. Vergeet het nooit en herroep dit nooit. Dat is de leer van Gods woord. Want we hebben het opgelezen. Want het einde der wet is Christus. Tot rechtvaardigheid. Ziet u? Tot rechtvaardigheid. Christus is als het ware die meerdere Mozes in de ark der behoudenis, die zijn hand uitsteekt naar dat verloren duifje. Want anders had dat duifje moeten omkomen in de golven van Gods gramschap. Christus steekt zijn hand uit en die duif die kan landen op die hand van Christus. Als die zijn laatste vleugelslag onder de wet moet maken, dan steekt Christus zijn hand uit. En die haalt die duif naar binnen. Door die enge poort. Door dat enge venster van die ark der behoudenis. En dat is de leer der zaligheid, geliefden. En wat anderen ervan maken, maken ze ervan. Dit is de leer, en ik betuig het in tegenwoordigheid Gods. Dit is de leer van de wedergeboorte. Dit is de leer van de rechtvaardigmaking. En dat doet Christus tot rechtvaardigmaking. Want zodra die duif door dat enge venster van die ark gehaald wordt, is dat tot zijn rechtvaardigmaking. Tot zijn wedergeboorte. Tot geloof. Wat die Gods volk alle ontvangen. Tegelijkertijd, zoals tegelijkertijd bloed en water vloeiden uit de wonden van Christus. Ik heb die leer zelf niet verzonnen. Dat heeft de Heer me geleerd. Door de inspiratie van Gods geest. Want die leer die staat opgetekend vanaf Genesis 1 tot en met Openbaring 22. Dat is een goddelijke proclamatie. Sion zal door recht verlost worden. Niet door een kromme weg. Nee. Niet met behoud van de oude mens. Nee. Maar met het verlies Met de dood van die oude mens, het einde der wet is Christus. Daarvan getuigt Paulus van, ik ben door de wet der wet gestorven. Hij was niet stervende, hij stierf. Er zijn veel mensen stervende, dan denken ze ook dat ze op weg zijn. Dat is niet waar hoor, dat maakt de duivel je wijs. U zegt, is dat dan een voorwaarde om de wet te sterven? Nee, maar als hij door die enge poort gegaan zal zijn, als een lijk, dan zij ervan kunnen getuigen, toen en toen, daar. Daar ben ik gestorven. Want Paulus, toen het gebod kwam, hij wist niet wat hem overkwam. Want hij had altijd gedacht dat het gebod de zonde temde. Nou, er is geen wet die de zonde temt. Er is geen wet die de zonde temt. Want als er geen wet was, was er ook geen zonde. U zegt, moeten we dan alle wetten maar opheffen? Kijk, als je dat nou niet verstaat, want die oude mens die kan niet anders dan zonden. God heeft een wet gesteld, hij heeft die wet erbij gegeven. Maar was die wet nodig om de mens verloren te laten gaan? Nee. Want we liggen al verloren, krachtens het paradijs van ons. Ten dagen als verdavenheid zult ge de dood sterven. Dus heel het mensdom ligt onder de vloek van de paradijs van ons. Maar God heeft er een wet bij gegeven op de Sinaï. Waarom? Opdat de zonde des te meerder zouden worden. Waarom? Opdat de genade des te overvloediger zou zijn. Hij heeft hem erbij gesteld om der overtredingen wil. Ja, en als je nou van nature de wet erbij neemt, hè, want de mens die is een grijpgrage mens, hè, die oude mens, dat is een grijpgrage mens, hè, die wil natuurlijk zijn oude natuur niet verlaten. Nee, absoluut niet. Ik ben nog nooit een oude mens tegengekomen die zijn oude natuur wil verlaten. Die neemt de wet erbij, ja, om die te doen in dankbaarheid, of hè, net zoals Mozes zegt. Want Mozes beschrijft de rechtvaardigheid die uit de wet is, zeggende, de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. En daar voelt een mens, een godsdienstig mens, zich van nature wel bij. Wel bij. He, tegenwoordig wordt dat zo niet meer gepreekt, dan zeggen ze, iedereen mag tot Christus gaan. Maar ik zal u vertellen, niemand doet dat. Niemand. God heeft uit de hemel neder gezien of er één mens was die God zocht en daar heb ik geen eigen voor. Niet één. U zegt, maar hoe komt dan die zonde tot Christus? Nou kijk, dat is ook al een wettische stelling. Want Christus komt tot de zondaar. Nabij u is het woord. Kijk. Wie zal in de afgrond nederdalen, hetzelfde is Christus uit de doden opbrengen? En wie zal, en zegt niet in uw hart, wie zal in de hemel opklimmen, hetzelfde is Christus van boven afbrengen? Kijk, daar heb je dat nou. Christus komt in het gewaad van zijn woord tot u. En daarom moet er gepredikt worden, hè? Want de niegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, hoe zullen zij hem aanroepen in de welke ze niet geloofd hebben, hoe zullen zij hem geloven welke ze niet gehoord hebben, en hoe zullen zij horen zonder die een predikt? Stel u onder de prediking van het zuivere woord Gods. Dat is de werkplaats van de Heilige Geest. De prediking van het woord is het belangrijkste middel ter zaligheid. En hier zijn niet de sacramenten. Dat is het gepredikte woord. Want de sacramenten die versterken het geloof, maar het gepredikte woord werkt en versterkt het geloof. Dus die oude mens moest sterven. Daar had Paulus ook niet om gevraagd. Ik heb u dat neergepredikt. Paulus hanteert dat ook niet als een voorwaarde. De Heer heeft ook niet tegen Paulus gezegd, je kan alleen maar zalig worden als je in de wet sterft. Nee, want dan zou de mens daaraan moeten voldoen. Nou, dan zou er geen één mens in de hemel komen. Nee. Dus God zendt die wet. Hij heeft die wet gegeven, erbij gegeven. Die kreeg Paulus op bezoek, die wet. Toen het gebod kwam, zegt hij, is de zonde weder levend geworden. En ik ben onder die last der zonde gestorven. Kijk, want Paulus was een oude mens toen hij de gemeente Gods vervolgde. Hij was zo bol als een ton van de zonde, van eigen gerechtigheid. Dan kom je niet door die enge poort. Ik stel het maar eenvoudig voor, op menselijke wijze voor. Om het enigszins te verstaan wie de doorgang vinden door die enge poort. Dat zijn niet grote zondaren, ook geen kleine zondaren. Nee, mensen zeggen wel eens, hoeveel zondekennis moet je hebben? Nou, dan zeggen ze, dat wordt nergens voorgeschreven. Hoeveel zondekennis, vlucht op Jezus. Nou, met eerbied gesproken, kan de Heer Jezus lang wachten dan. Want er komt er niet één. Er komt er niet één. Nee hoor, absoluut niet. Hij zegt op een andere plaats, niemand kan tot mij komen tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem trekken en ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Dus daarin wordt het al afgesneden. Er komt geen mens tot Christus. En als je als een oude mens tot Christus gaat, dat deed de rijke jongeling bijvoorbeeld. En die wetgeleerde, goede meester, ze kwam heel vroom voor de dag. En dat is altijd het venijn, van al die, ik heb u vanochtend gezegd, wat het venijn is van de vriendelijke godsdienst. Vertrouw ze niet hoor, die u vriendelijk tot u spreken. Want de duivel die komt altijd op vriendelijke kousenvoeten om je ziel te verleiden. En wijst die helle hond de deur met het geschreven woord. Dus die oude mens die sterft als de Heer je de wet bezorgt. En dat kan heel verborgen zijn. Want zoals die Samaritaanse vrouw tot die put kwam. Dat mens ondervond de werkingen, de dodelijke bediening van de wet. Punt 1, ze was een publieke vrouw. Ze was door de gemeenschap uitgestoten. Want normaal gesproken gingen de vrouwen van die stad gezamenlijk naar de waterput. Buiten de stad. Omdat dat een gevaarlijk traject. In gevaar van wilde dieren, in gevaar van overvallers. Kijk maar naar die man die van Jeruzalem naar Jericho reisde. Die werd half doodgeslagen door de overvallers. Maar die Samaritaanse vrouw ging die weg, die gevaarlijke weg, alleen. Maar dat had een oorzaak, want dat mens was al buiten de gemeenschap gestoten. Iedereen die dat mens zag, draaide er hoofd erom. Ja, het was niet zo'n best mens natuurlijk. Weer Jezus zegt, gij hebt 5 mannen gehad. Nou, dan weet je het onderhand wel. Bol van de zonde. Ja, kon niet door de enge poort. Nee. Dus dat mens dat liep al op haar uiterste, laat ik het zomaar eens zeggen. Want daar gebruikt de Heer gewone dingen voor in het leven der genade. Dat hij de mens in de engte drijft. Als hij zonder de voorzienigheid, kan je ook niet zalig worden. Het is een geestelijk werk. Het is een werk des geestes en een werk des zoons. En een werk des vaders. Maar dat gaat altijd gepaard met de werken der voorzienigheid. Die Samaritaanse vrouw was door de voorzienigheid. Niet dat de Heer die zonde bewerkt. Nee. Ze was door de voorzienigheid was al afgezonderd, uitgestoot. Dan kom je overal buiten te staan. Dan gaat iedereen je mijden, alsof je de pest hebt. Ja. En weet je wat die Samaritaanse vrouw gezegd heeft in derzelf? Nou, heel de stad Sichem kan al wel zalig worden, maar ik niet meer. Ik heb het zo aan alle kanten verzonderd. Want ze hadden nog wel enig besef, die Samaritanen, van Christus en de waarheid. Oh, absoluut. Ze leefde ook in de Messias-verwachting. Ze zegt, als die zal gekomen zijn, dan zal het alles. Dan zal die alles goed maken. Maar ze had natuurlijk geen besef van de toepassing. Nee. En daarin zie je dat de Heer dat mens eerst uit gaat kleden. Niet letterlijk, maar geestelijk gaat hij dat mens, dat doet hij bij iedere zondaar. Dat deed hij al bij Adam en Eva. Die moesten dat kleed van eigen gerechtigheid afleggen. Ja, want de Heer heeft een beter kleed voor je kinderen. Als je nou eens bezwijken moet onder je zondelast. En je komt naakt en geopenbaard voor God. Door het gepredikte woord. Pak dan niet je eigen kleedje. Want de Heer wil je bekleden met de mantel der gerechtigheid. En dat geschiet in de doorgang door de enge poort. Dan is die oude mens gestorven. Die is aan het einde van de wet gekomen. En wat is nou het einde van de wet? Dat is het begin van de smalle weg. Dat is toch eenvoudig? Hè? Ja, je zegt, dat heb ik nog nooit gehoord. Nou, dan hoor ik nou. Het einde der wet is het einde van de brede weg. Niet het einde van de brede weg aan de kant van de rampzaligheid. Ja, dat leeft de ziel wel in. Dat zal ik je wel vertellen. Want dat kunnen we bij Hanna in dat Heer. De Heer dood en maakt levend. Hij doet er helle dalen. Gods volk, die weet allemaal van een helvaart. Van een geestelijke helvaart. Want als je aan het einde van de wet komt, dan verlies je het leven. Wat je meent te hebben. Waar ik omringd door tegenspoed bezwijken moet. Daarin verliest de mens het leven. Schenk gij mij het leven. Komt het leven van een andere kant. En dan het leven in onverderfelijkheid. Dus die oude mens die krijgt geen toegang tot de smalle weg. Nee. Daar moet eerst recht gesproken worden. Sion zal door recht verlost worden. Dat is niet door het recht der wet. Daar moet je mee aan een eind komen. En de bezorgd, die wet je zoveel dodelijke verdoeming, dat je sterft aan de last der zonde. Want de wet neemt geen genoegen met probeersels en met opknappen, met werken. Daar neemt de wet geen genoegen mee. Want dan zet hij overal op verdoemd, vervloekt. Want vervloekt is een iegelijk die niet blijft in het boek der wet om dat te doen. Ik kreeg van de week nog een vraag en dan zeggen ze, ja, is dat nou waar? Dat de zonde die je niet bedrijft, daar word je ook niet voor gestraft. Ze zeggen ze, dat leren ze bij ons in de kerk. Nou, ik zeg, dan heb je een valse leraar. Want Gods woord leert, die zondig tegen één gebod staat schuldig aan alle. U zegt maar, ik heb nooit gestolen, dan ken je zelf. Nee, Paulus dacht het ook, hè, van ik doe dit goed en ik doe dat. Ja, ik deed alles goed in zijn eigen hoofd. Maar toen de wet op bezoek kwam, toen werd hij een moordenaar, toen werd hij een overspeler, toen werd hij een dief. Toen werd hij een vloeker. En alles wat je maar bedenken kan, wat de wet verbiedt, dat werd Paulus toen de wet bij hem op bezoek kwam. Toen kon hij zich niet meer verschonen, kon hij niet meer zichzelf rechtvaardigen, zoals die wetgeleerde deed. Hè, toen hij bij Christus op bezoek hem verzoekende. Hè, toen Christus hem de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan preekte. Nee, dan heb je al die steunsels verloren. Maar mensen, we worden geen dief, ik heb het u vanmorgen gezegd, hè, maar dat moet altijd weer herhaald worden. Een mens is een dief, daarom steelt hij. Een mens is een moordenaar, daarom moordt hij. Daarom slaat hij dood. Hè? Daarom ben je lid van een abortusbeweging en dan denk je dat je ook nog een kleed van eigen gerechtigheid aan hebt. En die abortusbeweging, hè, zoals die pas weer is ontstaan, die leert als een moeder in gevaar is, hè, de moeder of het kind, hè, dan kiezen we voor de moeder. Nou, dan ben je een doodslager. Net zoals de SGP, die kiest voor een abortuslimiet. Gods woord eist een abortusverbod. In alle gevallen. De mens heeft niet te besluiten overleven. Dat doet God. Maar wat dan als de moeder in levensgevaar verkeert? Is God dan ineens niet meer aanwezig? Gaat het allemaal buiten God om dan? Ging het buiten God om dat Rachel stierf in haar uiterste? Heb Jacob gezegd, nou zullen we eens even medicijnmeesters aan laten rukken om jou in het leven te laten, Rachel? En dat kind moet dood. Nee, zegt God, dat kind moet leven. En de tijd van Rachel is aangebroken. Want zij mag maar eeuwig groot maken in die eeuwige gelukzaligheid. Er was geen slechte dood voor Rachel. Sommigen zetten Rachel bij de kant van de verdoemde. Maar die mogen wel oppassen dat ze zelf niet verdoemd worden. Want Rachel was een bijbelheilige. Ja. Dat wordt allemaal geconcludeerd op grond van haar gedrag. Nou, ik zou je zeggen, als je Gods volk oordeelt op grond van hun gedrag, dan leggen ze allemaal in de hel. Maar die worden door het recht van Christus verlost. En die worden ook op grond van dat recht geoordeeld. En degene, de oude mens, een mens van nature, wordt op grond van het recht der wet geoordeeld. En dat is verloren. Dat is een verloren zaak. Christus heeft beantwoord, volledig beantwoord aan het recht der wet. We hebben het toch opgezongen? Psalm 85 vers 4, dan wordt gena van waarheid blijend en tevreden met een kus van het recht behoed. Dat moet je kennen. Als je dat niet kent, bedrieg je jezelf. Het is geen moeilijke zaak, het is geen wiskunde. Een mens kan er niks aan doen, hij kan alleen maar zijn rampzaligheid groter maken. Maar dat is nou hetgeen wat de Heere doet. Die het werk der zaligheid alleen doet en geheel doet. Het is zo'n heerlijk evangelie. Ik schreef van de week nog aan een vrouw. Er is room enough by Christ. For he has died for the ungodly. So there is room enough for the worse. Do you understand that? Er is ruimte genoeg voor de slechtste. Maar een mens die zoekt het altijd toch maar weer bij de wet. Dan zeg je, nee hoor, ik geloof echt dat je door goede werken niet zalig kunt worden. Dat geloof ik absoluut. Maar vertel me eens dan, hoe ben je nou door de enge poort gekomen? Vertel me dat nou eens. Leg daar nou eens een getuigenis af. Hè? Dat moet toch kunnen leiden, Paulus. Petrus zegt, als iemand dat van u afeist, hè, dat moet kunnen leiden. Hè? Om een getuigenis af te geven van je bekering. Hoef je niet mee te koop te lopen, want dan is het ook al, dan kruipen de wormen er ook al uit. Maar dan ga je niet van je bekering getuigen, dan ga je van Christus getuigen. Hè? En dan ga je. En dan kan je Gods volk opluisteren of dat het echt is. Nou is Gods volk niet je. Ik zeg wel eens, ik ben geen judge. Maar toch is dat op te luisteren. Of je door recht verlost bent, dat is de toetssteen. Of dat je het maar zelf gegrepen hebt en aangenomen hebt. Ben je er eerlijk aangekomen, dat daar gaat over. En dat kan een kind in de genade, echt een letterlijk klein kind bedoel ik, als die genade bij God ontvangen hebt, die kan de getuigenis van afleggen. Hoe de Heer Jezus in zijn leven is geopenbaard geworden, in de vuilheid van zijn bestaan. Ja, absoluut. En die kunnen getuigenis afleggen dat het einde der wet Christus is. En daarom is Christus ook het begin van het geestelijke leven. Hè? Als er een einde is. Er is één einde zonder begin. Of zonder einde. Dat is natuurlijk de eeuwigheid. Het eeuwige leven, de eeuwige rampzaligheid is zonder einde. Maar er is één einde waarvan Christus niet het begin is. Dat is de eeuwige rampzaligheid. Maar als hij in het einde van de wet mag komen. En dat moet gebeuren aan deze zijde van het graf. Dan is Christus je begin. Dan is Christus je leven. Dan is Christus je opstanding uit de doden. Hij zegt, dan openbaart hij zich al dus. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mijn geloof zal leven. Al ware hij ook gestorven. Het einde der wet is Christus. Tot. Ik ken dat woordje tot. Kan ik wel 1000 keer herhalen. Want dat is het fundament van zalig worden. Tot. Christus openbaart zich tot je zaligheid. Tot geloof, tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking, tot wedergeboorte. Dat zijn geen stukken die moeten passeren voordat je ooit eens in Christus kan geloven. Dat is de Roomse leer. In de doorgang door de enge poort gebeurt dit alles tegelijk. En er is wel een nadere weg, maar daar heb ik het nou niet over. Alvast kinderen zijn door recht verlost. Ik ga nou niet verder handelen over de tweede bekering, die noodzakelijk is om het woord te prediken, om de broeders te versterken in het allerheiligst geloof. Want dan moet je door je bekering gezakt zijn. Ja, Gods volk die zakt daar wel verschillende keren door, ja, als ze dicht bij de Heere leven. Ja, maar daar moet de Heere ze in houden bij die genade. Ja, daar wordt zoveel keer in het woord opgeroepen voor Gods volk om zich bij te krijgen. Schrik je uit. Is je weg van de maan. Dus daar gaat het om, geliefde. Het is. De wedergeboorte komt niet tot stand door de trekking des vaders, hoe noodzakelijk die ook zijn, hè, anders kan een ziel nooit tot Christus komen. Maar een ziel wordt wedergeboren door de opwekking des zoons. In de doorgang door de enge poort. Dan geschiet alles tegelijk. Wedergeboorte, rechtvaardigmaking, vergeving der zonde. Dan ontvangen ze ook de heiligmaker, de heiligmaking. Wie is onze heiligmaking? Christus. En ontvangen ze ook de geest der heiligmaking? Jazeker. Maar het geloof staat alleen in het stuk van de rechtvaardigmaking. Geloof alleen. Niet de liefde, je wordt niet door de liefde gerechtvaardigd. Komt er allemaal bij. Maar dat is niet de grond van je rechtvaardigmaking. Dus ook het geloof niet. Maar het geloof staat alleen zonder de werken. Zonder de goede werken. De echte goede werken. En daarvan is Christus het begin. Dus is een mens der wet gedood, dan is die gekomen aan het einde van het stuk der ellende. Dat kan een traject zijn, maar dat gaat in de wedergeboorte niet meer over een traject. Want de doorgang door de enge poort is een momentopname. Dat is een momentopname. Het einde der wet is Christus tot rechtvaardigheid en iegelijk die gelooft. Dus hoeveel zondekennis moet je hebben? Zoveel dat de oude mens sterft, want als die niet sterft, dan blijft u met al uw ellendekennis, een onverlost mens. En een onverlost mens kan veel ellendekennis hebben. Heel veel. Kaïn die had zoveel ellendekennis, dat hij zegt, mijn zonden zijn te groot omdat ze vergeven worden. Dat was natuurlijk gewoon een rampzalige, godslastelijke uitspraak. Maar hij had wel heel veel ellende kennis. Judas had ook veel ellende kennis. Hij zegt, ik heb verraden het onschuldige bloed. Nou, dan heb je toch veel ellende kennis. Maar hij is met al zijn ellende kennis voor eeuwig verloren gegaan. Die oude mens heeft geen geloofskennis aan Christus. En zonder geloofskennis aan Christus is er van de wedergeboorte geen sprake. En zonder de wedergeboorte is er van het geloof geen sprake. Door de wet is de kennis der zonde. Maar de wet geeft het eeuwige leven niet. De wet is niet bij machten een zondaar levend te maken. De wet maakt de zonde levend. Niet de zondaar, want de wet is niet uit het geloof. De wet is niet uit het geloof. Hoor je dat nou? Hoor je dat nou met geestelijke oren? De wet is niet uit het geloof. Dat leert het woord. Wie zijn toevlucht neemt tot de wet om zalig te worden, is vervloekt, want vervloekt is een iegelijk die niet blijft in hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Dus dat is een way of justice. Een juridische handeling. Die doorgang door de enge poort. En dan word je eerst onderzocht of dat je wel werkelijk dood bent. Ja, u zegt, dat heb ik nog nooit gehoord. We zijn toch van nature allemaal dood? Nee, of dat heeft plaatsgevonden in je leven. Wat Hanna zegt, de Heere dood en maakt levend. Dus je moet ook nog aan je doodstaat gedood worden. Dat betekent dat je moet weten dat je dood bent. Nou, dat weten natuurlijk mensen, weet dat niet. Nee hoor, hij weet niet met al. Dat hebben we toch opgelezen? Weet er niks van. Mens denkt dat echt dat hij het eeuwige leven. Daarom bouwen die mensen. Hè, al die rijke mensen die bouwen huizen als kastelen. Want die denken dat ze hier het eeuwige leven hebben. Ja. Abraham. Die kende het wel. En daarom. Hij had niet meer zijn tent. Hè, want hij wist. Deze wereld moet ik verlaten. Dan kun je toch wel een huis bouwen. Met drie dubbel dikke muren. Maar zal dat je redden van de eeuwige straf? Ik denk dat die wijze bouwer maar een heel eenvoudig huisje op die rots gebouwd had. Maar die dwaze bouwer, die had een heel paleis gebouwd. Maar zijn huis stond op zandgrond. Heb hem dat geholpen? Nee, want toen de storm is gekomen en de wind hebben gewaaid, is dat hele huis omver gegaan. Al die eikenbalken zoldering. Dat stortte allemaal in één keer in elkaar. Dat is een kaarthuis in elkaar. Net als die rijke jongeling. Dat was het huis van die rijke jongeling. De Heer zegt, je moet je huis verlaten, rijke jongeling. En toen begon hij te huilen van de vijandschap. Hij zegt, Heer, ik heb het net afgebouwd. Ik heb al mijn geld eraan besteed. Nou, blijf dan in je zonde. Toen ging hij bedroefd heen. Hij huilde van de vijandschap. Ja. De oude mens onder de wet is dus een kind des doods. Want de wet is de bediening des doods. Hè? Vroeg of laat zal die wet het vonnis op die oude mens uitvoeren, als hij de ziel buiten de vrijstad vindt. En dat gebeurt nadat de ziel het lichaam verlaten heeft. En dan is het een verloren zaak, want dan, als hij sterft buiten de vrijstad, het welk is Christus, dan ben je voor eeuwig verloren. Maar je ziel sterft niet, kinderen. Je hebt een onsterfelijke ziel. Die heeft een eeuwig bestaan. Maar van nature dragen we een verloren ziel om en onze ziel moet aan deze zijde van het graf gered en verlost worden. Sion zal door recht verlost worden. Door het verworven recht van Christus. Door de gerechtigheid van Christus. De wet maakt de mens niet zalig. En toch is de wet heilig en goed. Want dat de wet de bediening des doods is, dat komt omdat wij de wet door de zonde krachteloos hebben gemaakt. De belofte van de wet hebben wij krachteloos gemaakt. Ja? Want er is geen mens die de wet doet. Nee, we doen alles om verloren te gaan. Alles. En door onze moedwillige overtreding in Adam kunnen we aan de eis der wet niet meer beantwoorden. En daarom moeten we geheel van de wet afzien om gerechtvaardigd te worden door een vreemde gerechtigheid. Want de wet rechtvaardigt niet, maar verdoemt elke overtreder die zich buiten de vrijstad bevindt. Maar geliefde, dat is juist het dilemma. Want degenen die onder de wet verkeren zijn niet bij machten en niet bij willen om van de wet af te zien. Zo ongelukkig is die oude mens nou.
Omdat de wet, omdat de oude mens onder de wet geen druppel geloof heeft om op Jezus te zien. Geen kracht en geen wil. Hij voelt zich gevleid bij het doen dat der wet om door de werken zalig te worden. Maar dat is louter inbeelding. Dus louter in, een mens van nature leeft van louter inbeelding. Op godsdienstig terrein. Sion moet dus verlost worden. Want anders zou de hemel leeg blijven. En dat zegt onze tekst. Hè? Dat Sion door recht verlost zal worden. Niet door het recht der wet. Maar door de gerechtigheid van Christus. Die er wordt toegerekend. In de doorgang door de enge poort. Hè? Als Christus. Want zijn naam is verlosser. Als Christus de dode ziel tot leven wekt. Hè? Tot onze verlossing. Tot onze rechtvaardigmaking. En we hebben nu gezegd dat de gerechtigheid van Christus volkomen aan het recht der wet beantwoordt. En als die twee elkander ontmoeten, gena en waarheid, hè, dan wordt de vrede met een kus van het recht begroet. Dan is de zonde tussenuit en dan ontvangt de ziel vergeving der zonde door het bloed des lams en een recht op het eeuwige leven. Maar ik zal u vertellen, geliefde, en degene die dat kennen, die zullen daar mede getuigenis van geven, dat de doorgang door de enge poort, dat is een crisis, dat is de grootste crisis in je leven. Want sterven, dat is nog altijd een crisis. Mensen is niet geschapen om te sterven, maar om te leven. Maar nu kan het leven slechts worden verkregen door de dood. Achter de dood is het leven bereikt. Dat is geestelijk absoluut de waarheid. Ja. Dat is in natuurlijk opzicht als in geestelijk opzicht de volle waarheid. Gods kinderen zijn uit God geboren en een nieuw schepsel in Christus, maar daar gaat de dood van de oude mens aan vooraf. En dat maakt nou net de crisis uit, want die oude mens, ik ben nog nooit een natuurlijk mens tegengekomen die gewillig was om te sterven, in geestelijk opzicht. Daar komt alles tegen op. Daar komt alles tegen op. Daarom bezorgt de Heer je de wet. Ja. Want anders dan zou je in je vermeende waan Christus aangrijpen zonder de schenking. En dat wordt in het leven van God, van de uitverkorene verhoed. In dat leven wordt Christus verzorgd. Daar zorgt de Heer voor dat ze aan het einde van de wet komen. Om Christus tot rechtvaardigheid geopenbaard te weten aan je ziel. Dan doet het woord kracht in je dode ziel. Dan ben je zo krachteloos, zo goddeloos. Zo verdoemelijk dat je nooit meer zalig kan worden. En als het dan gebeurt, als het dan toch gebeurt, nooit verwacht en toch gekregen. Ja. Best zalig worden. Dat is nog een eeuwig godswonder. Tegenwoordig is het geen wonder meer, want al die mensen die kunnen geloven. Die kunnen het aannemen. Gods volk kent het niet. Gods uitverkoren volk, als ze nog niet wederom geboren zijn, dan zijn ze niet bij machten om de geboden verlossing aan te nemen. Als die verlossing in objectieve zin en aangeboden wordt door de prediking, dan zijn ze niet bij machten om het aan te nemen. Daar is een inwendige roeping voor nodig. En dat aanbod van vrije genade. De Heere paart het met zijn woord. Bij de een is het blijft die roeping krachteloos, hoewel het dezelfde roeping betreft, en bij de ander, die wordt geroepen met een krachtdadige, inwendige roeping. Door de stemmen des zoons van God, dan sta je op uit je zondegraf. Dat is de leer der zaligheid, hoor. Er is geen andere leer. Want hoe komt een ziel tot geloof? Tot geloof. Het is tot geloof. Hoe komt mijn ziel tot geloof? Door die opwekking uit de geestelijke doodstaat. Daar kan een ziel niet anders meer dan geloven. Want de Heere Jezus die wekt die doden op tot geloof. Zo heeft hij ook de Samaritaanse vrouw opgewekt uit de geestelijke doodstaat. Op het moment dat dat mens aan het einde van de wet gekomen is. Want er valt alles uit haar handen. Dan zegt ze: Heer, ik zie dat gij een profeet zijt. Er staat geen bestaan meer. Voor deze man met een hoofdletter bij de Jacobusbron. Ze verloor al haar eigen gerechtigheid. De Heer Jezus had middels de wet haar geheel ontbloot. En wat gebeurt er dan? Dan openbaart Christus zich als de bron van levend water. Ik ben het die met u spreekt. Ja. En dat was haar doorgang door de enge poort. En er hoeft een mens. Dat mens kwam in een crisis. Als een mens waarlijk ontdekt wordt. En dat hij sterven moet. Dat die geestelijke dood om aan gaat kijken. Nou mensen, zo kwam het gebod bij Paulus. Ten dode. Want Paulus zegt, toen de wet gekomen is, ben ik gestorven. En die oude mens is niet gewillig om te sterven. Die oude mens wil vasthouden aan het leven in de dood. En daarom, geliefde, heeft God een wet gesteld. Die de oude mens, laat ik het zo eens zeggen, van het leven berooft. Opdat de ziel godelevend gemaakt zou worden tot geloof. En daar hoeft u niks aan te doen, want de dood van de oude mens is geen opdracht, geen voorwaarde. Dat wordt veel wel beweerd, en allemaal voorwaardelijk, zeggen ze. Nou, ik zeg, dat is een bewijs van je vijandschap. Dat is een bewijs van je vijandschap, dat je dat zegt dat het een voorwaarde is, want dat leert Gods woord absoluut niet dat het een voorwaarde is, en dat predik ik ook niet als een voorwaarde. Ik heb het u al meer gezegd, dat Hanne getuigt, de Heere dood. Wat doet de mens? Die doet er niks aan. De Heere dood. De Heere maakt levend. De Heere doet er hellen nederdalen. De Heere doet er weder uit opkomen. De Heere doet het. Hij doet het. Laat hem het doen. Laat u zaligen. Daarom zegt Paulus dat. Laat u zaligen. Laat u met God verzoenen. Laat hem het doen. Want u hoeft er geheel niets aan te doen. Het is een werk Gods. En als God het doet. God doet het. En als hij het doet, is de mens leidend voorwerp en geen meewerkend voorwerp. En als de ziel uit de hel wordt opgevoerd, dan is Christus het onderwerp die het ganse werk der zaligheid op zich genomen heeft. En de dood van de oude mens, geliefde, de levendmaking in Christus, die opvoering uit de hel van ons bestaan, door Christus, dat moet dus wel gebeuren in ons alle leven. Wil het wel zijn voor tijd en eeuwigheid beide. Het wordt dikwijls in Gods woord heel eenvoudig voorgesteld, dat een iegelijk die gelooft niet verloren gaat. Maar als je dat luchtig oppakt, als je dat nou heel luchtig oppakt, dan zeg je, nou, vanaf heden geloof ik, besluit. De mensen nemen het besluit om te geloven. Ja, tot je verdoemenis. Want er is geen mens die besluit om te geloven. Dat is Gods besluit. En als Gods besluit in je leven wordt toegepast, is het tot het geloof. Dan word je opgewekt uit die geestelijke doodstaat. De doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, zullen leven. Die ze gehoord hebben, dat is die geloofd. Die stem geloofd hebben. Want de Heere wekt die doden op tot geloof. Ja, ik kan dat wel 1000 keer herhalen, omdat het zo verbasterd ligt in onze dagen. De Heere doet alles. Het is geen stukkeleer, dan wordt de persoon van Christus aan je ziel geopenbaard. Tot geloof, tot wedergeboorte, tot rechtvaardigmaking. En aan die levendmaking in en door Christus gaat de dood van de oude mens vooraf, maar over die dood hoeft niet getreurd, hoeft niet gerouwd te worden. Want dat is de grootst mogelijke verlossing die een verloren zondaar ten deel kan vallen, en het grootste wonder dat hij zich kan bedenken. Want na de dood van de oude mens is het leven hem in Christus bereid, in de openbaring van Christus aan de ziel. Tot levendmaking, tot rechtvaardigmaking, tot heiligmaking, tot wedergeboorte, tot geloof. Christus spreekt dus de doden levend, en dat is de oorzaak dat zij in hem geloven die de goddeloze rechtvaardigt. Christus is het begin der schepping Gods, en hij is het ook het begin der herschepping Gods. Hij is dus ook de eerste in het stuk der verlossing. In het stuk van de rechtvaardigmaking. Niet het geloof, niet de gelovige. Absoluut niet. Want het geloof op zich rechtvaardigt niet. Het is God die de goddeloze rechtvaardigt, waarbij het geloof het instrument is van de aanneming. Waarvan? Van de schenking van de vergeving der zonde. Je moet toch iets geschonken krijgen, wil je het aan kunnen nemen. Dat is toch heel eenvoudig, is dat niet? Kinderen, als je jarig bent en je krijgt geen geschenk, je krijgt geen cadeau op je verjaardag, dan valt er nog weinig aan te nemen. Kun je handen wel uitsteken, maar ja. Als moeder geen cadeautje voor je gekocht hebt, dan sta je daar maar leeg aan. Ook een hele arme leer hoor, heel die aannemingsleer. Dat is ook een hele arme leer. Wat is dat, een rampzalig arm evangelie. Hè? Een mens moet het aannemen. Nou, dank je de koe. Want zonder de schenking valt er niks aan te nemen. En zal een mens dat ook nooit doen. Die schenking is tot aanneming. Kijk, daar heb je het weer. Hè? Dat zalige woord tot. De schenking is tot aanneming des geloofs. En degene die in Christus gelooft, wordt niet gerechtvaardigd, maar is gerechtvaardigd. He, de Statenvertalers, die vertalen soms verwarrend over de orde, rechtvaardigmaking en geloof. En we zien dat onder andere in Handelingen 13, vers 39, ik heb het hier opgeschreven, en er staat, en van dat alles waarvan gij niet kondet gerechtvaardigd worden, en er staat er, waarvan gij niet kondet gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes, door deze een iegelijk die gelooft gerechtvaardigd wordt. Wordt. Maar de King James, ik heb dat eens nagezocht, de King James, de Engelse Bijbelvertaling, heeft Handelingen 13 vers 39 juister, zuiverder vertaald. And by him everyone who believes is justified from all things from which you could not be justified by the law of Moses. Is justified, is gerechtvaardigd. Het is dus niet zo dat als een ziel gelooft, God de ziel rechtvaardigt. Nee, want God is een God die niet de gelovigen, maar de goddeloze rechtvaardigt. En de gerechtigheid van Christus op rekening zet van degene die gelooft. Dat ga je alleen verstaan als je het kent. En als je het niet kent, maak je er een schema van. He, want dan wil de ratio dit wonder de gronden. En dat is eeuwig onmogelijk. Een mens die daarmee in zijn verstand deze dingen betreedt, die loopt tegen een muur op van filosofie. Daar kom je nooit uit. Maar de schenking gaat voor de aanneming. He, dat is eenvoudig, dat kan een kind verstaan. Want de mens kan niets aannemen tenzij het hem uit een hemel niet gegeven is. Dus let erop dat niet de wedergeboorte het geloof werkt, zoals velen in onze dagen leren. Nee, het is de Heilige Geest die het geloof in de ziel ontsteekt. Dat is een gave Gods om de rechtvaardig verklaring uit de mond Gods aan te nemen. Hè, waarbij de gerechtigheid van Christus op rekening gezet wordt van het geloof. Abraham geloofde God. En Paulus neemt het geloof van Abraham tot voorbeeld in Romeinen 4, lees het me na. In het stuk van de rechtvaardigmaking. Abraham geloofde God. Waarom? Omdat God tot hem gesproken had tot rechtvaardigmaking en tot geloof. Ik ben uw schild en uw loon zeer groot. En bovendien is het geloof een gave Gods en geen prestatie van de mens. Nee. God doet geen beroep op je vrije wil, want die heb je niet. Een mens, de oude mens hebben geknechte wil, een dienstbare wil, een slaafse wil betekent dat. Omdat in dienstbare geesten. Maar Gods kinderen hebben een nieuwe geest. Die hebben ook geen vrije wil. Die hebben een wil om te willen wat God wil. Die hebben een vernieuwde wil. Het geloof is dus geen gevolg van de wil van de mens. Maar een gevolg van de opwekking des zons. Niet de oorzaak van onze rechtvaardigmaking. Dat is Christus. Het geloof in Christus is het directe gevolg van de opwekking des zoons uit de geestelijke doodstaat. He, waarom preek ik deze dingen u op een wat leerstellige manier? Omdat dit haast onbekend is onder ons. Het is haast onbekend onder ons. Men heeft wel in het vizier de naam van Christus, het geloof. En hoe dat ooit een beetje bij elkaar moet komen. Nou ja, De mens is een knutselaar van nature en hij knutselt dat gewoon in elkaar en hij besluit gewoon om te geloven. Want daar is de huidige prediking op gericht, hè? Op dat drijven op dat geloof inpompen. Er staan die predikanten, ik heb ze wel gehoord, met een grote fietspomp op de preekstoel. En staan ze het geloof een beetje in te pompen. Van een arme bezigheid, van een arme bezigheid. Christus doet alles tot geloof. Ja. Dat is een gevolg van de opwekking des zoons uit de geestelijke doodstad. Rechtvaardigmaking, geloof, wedergeboorte geschieden tegelijkertijd door de opwekking des zoons ten uiterste dagen. Rechtvaardigmaking, geloof en wedergeboorte zijn nooit één moment van elkaar te scheiden, wel onderscheiden, maar nooit te scheiden. Want, en ook niet, kijk, die onderscheid, dat moet wel geleerd worden, want rechtvaardigmaking is niet het geloven. Nee, het geloof is niet de rechtvaardigmaking. Het geloof is ook niet de wedergeboorte. Rechtvaardigmaking is ook niet de wedergeboorte. Ze zijn allemaal onderscheiden. Tussen rechtvaardigmaking, geloof en wedergeboorte staat niet een is gelijkteken, maar die zaken worden wel tegelijkertijd geschonken, want uit de wonden van Christus vloeide tegelijkertijd bloed en water. Niet gemengd, zuiver onderscheiden. Het bloed tot verzoening van al onze zonden en het water tot wedergeboorte der ziel, dat alles door de aannemende daad des geloofs. Ja. Dan staat de ziel, mag ik het zo eens zeggen, onder die stroom die daar liep uit de wonden van Christus. Dat is het bad van de wedergeboorte. Bloed en water. Dat is ook je doorgang door de enge poort. En dan kom je bij de voet van het kruis. Waar moet je de enge poort vinden, zeg ik. Ik vraag me, bij de voet van het kruis. Daar is ook de enge poort opgericht. Dan ga je door het kruis naar huis. Ja, door het kruis en dan komt er nog een, en dan komt nog een smalle weg. En Gods volk, het volk Israël moest nog door de, heel door die woestijn heen. Want ze dachten natuurlijk direct het beloofde land binnen te gaan. Nee. Je moest 40 jaar door die woestijn. Dan zeg ik niet dat je 40 jaar op die enge weg of op die smalle weg moet wandelen. Maar dat is wel een tijd. Hè? Een tijd van het leven der genade, kort of lang. En op die smalle weg des levens worden ze geoefend in dat allerheiligste geloof. Worden ze beproefd. Hè? Veel wederwaardigheden, veel rampen zijn er stromen op. En dan ervaren ze de uitreddingen des Heeren. Om al hun vertrouwen en betrouwen op de Heere te zetten, op zijn naam te zetten. Want kijk, dat geloof is een vaste grond, de dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Maar het geloof is kennen, weten, kennen, toestemmen en vertrouwen. Dat vertrouwen, daar moet de ziel in geoefend worden. Want ook Gods aanvankelijke volk zit vol met wantrouwen. Als ze tot het geloof, mooie, als ze tot het geloof gekomen zijn, dan moet heel dat vertrouwen nog aangewakkerd worden. En dan brengt de Heer je in de oven van beproeving. Ja. Anders dan anders blijft het vertrouwen, blijft dan maar stoïcijns verborgen, laat ik het zo eens zeggen. Dat vertrouwen, wanneer gaat een ziel, is al zijn vertrouwen. Kijk, ze zeggen wel eens, ja, je moet vertrouwen dat je zonden vergeven zijn. Nou, dat is ook wel zo'n valse leer. Want dat kan alleen Gods volk, die doorgang door die enge poort gemaakt hebben. Want dat is een onderdeel van het ware geloof. Kennis, toestemmen en vertrouwen. Dan heb je een voorwerp des geloofs geopenbaard gekregen, terwijl het is Christus. En die ga je dan vertrouwen, omdat hij zich bekend gemaakt. Geloof is kennen, toestemmen en vertrouwen. En dat alles wordt geoefend en beoefend op de smalle weg des levens. Dus dat is niet voor de enge poort. Een oude mens die stelt nooit zijn betrouwen op God. Never, never, nooit niet. Alle vrome belijdenissen ter spijt, dat zal nooit gebeuren. Een oude mens heeft zijn vertrouwen op de wet gesteld, op zijn werken. Hoe vroom ze het ook inkleden. Hoe vroom ze ook de vlag de liefde hanteren. Het is allemaal werk der wet. En door de werken der wet zal geen ziel gerechtvaardigd worden. Dus dat moet eerst gebeuren in je leven. Die recht, die verlossing door recht. En in de poort wordt er recht gesproken. Ja? Vergeet dat nooit, kinderen. In die enge poort, in die poort. In de doorgang door die enge poort wordt er recht gesproken. Daar ligt zo'n verdoemde ziel voor die enge poort. En die uitstekende hand van die meerdere Mozes, van die meerdere Noach. Mozes zeg ik, Noach. Van die meerdere Noach. En die trekt die ziel. Want die ziel voor die enge poort, die wordt er doorheen getrokken. Opgewekt ten uiterste. Daar ligt hij op zijn uiterste, aan het einde van de wet. Kijk, aan het leven in Christus heeft de oude mens geen kennis en die zal dat nooit krijgen. Omdat de oude mens... Die oude mens die kan alleen de doodvruchten dragen. Die kan alleen van de wet een deugd maken en van het evangelie een plicht. Dat is de religie van de oude mens. Dat zijn de werken des vleeses. En de vleeselijke mens onderscheidt het leven niet van de dood. Maar houdt de dood voor het leven en het leven voor de dood. Omdat hij niets geestelijk kan onderscheiden. Je kunt een dode een pepermuntje aanbieden. Maar die zal die nooit aannemen. Tenzij de zoon de dode opwekt en vrijmaakt. Dat gold voor Abraham, die als een dode zonder uit het Ur der Chaldeeën werd geroepen, met een inwendige roeping, en door de opwekking en de verlossing des zoons tot het geloof gekomen is. En degene die het geloof isoleren en verzelfstandigen ten aanzien van de verlossing des zoons, die wanen zich zalig buiten het recht om, en die vereenzelvigen het geloof met de gerechtigheid van Christus. Maar het geloof is mijn gerechtigheid niet. Ik geloof niet in mijn geloof. Ik geloof in Christus door het geloof. Onze tekst leert dat Sion door recht verlost zal worden. En de verlossing door recht is een juridische verlossing, waarbij de zoon de losser is. Wat dat betreft staan de prachtige beelden in het boek van Rut. Die 10 mannen, dat is de wet, waren de eerste losser. En dan treedt Boaz op als de tweede losser. Hè? Omdat die eerste losser, die wilde Rut niet los. Ja. Dat zijn beelden, zijn types. Hè? Want de gang van Rut is niet haar bekering. Die dat leren, die randen Rut aan. Die doen aan schriftkritiek en aan godslastering. Want dat is pure godslastering als je leert dat de gang van Rut uit Moab naar Israël, het huwelijk met Boaz, haar bekering was. Dat is een vreselijke, duivelse uitleg van het boek Rut. Al die allegorie. Er is wel allegorie, allegoroma. Er is wel allegorie. Gelijk Paulus het voorstelt van de twee verbonden. De berg Sinaï, Hagar. Moet het maar lezen in de Galatenbrief. De zoon der dienstbare en de zoon der vrije. En gebruikt hij ook enige allegorie. De berg Sinaï in het leed. De berg Sion. Maar al die allegorische schriftverklaringen, die kun je wel bij het grof vuil zetten. Want dat is niet... Het boek Rut, dat is niet... Daar worden wel de leerstukken, kijk, dat is in de gelijkenissen in heel de Bijbel, maar niet op een allegorische manier, ze wijzen heen naar. Hè? Het is een beeld, het is een type. En er gaat niet heel de geschiedenis gaat daarin op. Nee, Boaz is een type van Christus, maar Boaz is Christus niet, ben je wijzer. Dat wordt wel zo uitgelegd. Maar dan word je misleid, want Rut was al bekeerd. Was in Moab tot bekering gekomen. Daarvan getuigt haar geloof. Uw volk is mijn volk. En dat wordt maar als een goedkope wens wordt dat afgedaan. Maar zo is het niet hoor. Ze spreekt vanuit de zekerheid des geloofs. Ik kan daar verder niet op ingaan. Maar degene die het geloof isoleren en verzelfstandigen ten aanzien van de verlossing des zoons, die maken zich allemaal blij met niks. Die buiten het recht om. En die maken van hun geloof gerechtigheid. Maar dat, mijn geloof is niet mijn gerechtigheid voor God. Dus Christus. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Daar heb je de oorzaak van de rechtvaardigmaking. Juridische verlossing. De zoon is de losser. Niet het geloof. De zoon is de losser. Is de verlosser die aan het recht der wet voldaan heeft. Dat is de tweede Adam. In de vervulling van alle gerechtigheid door zijn lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid. Zichzelf goden opgeofferd heeft tot een welriekende reuk, tot een rantsoen voor de goddelozen uit Romeinen 5 vers 6. Weet je wat er staat, kinderen, in Romeinen 5 vers 6? Christus, als wij nog krachtloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Daar heb je het nou. Daar heb je nou uitverkiezing. Daar heb je nou toepassing, reformatie. Daar heb je alles in één. Dat is nou heel de theologie van de Bijbel. Heel de leer van Christus. Christus, als wij nog krachtloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Voor de goddelozen. Sta niet voor goddelozen, sta voor de goddelozen. De doden zullen horen. De stem des zons. Dat zijn niet alle doden. Gods woord leert geen alverzoening of geen algemene verzoening. Ja, daar kun je eigenlijk aan erger en zeg je, hoor ik wel bij die doden dan. Bij die de doden, bij die de goddelozen, hoor ik daar dan wel bij. Ja. Nou ja, als Christus voor de goddelozen is gestorven te zijn de tijd. Wie wordt hier dan uitgesloten? De mens sluit zichzelf uit. Door je ongeloof. Hoe kom ik er vanaf? Der wet sterven. Hoe sterf ik der wet? Nou, daar moet je eigenlijk maar niet mee bemoeien. Geef me Jezus of ik sterf. Dat moet het gebed zijn. Geef me Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig. En dan gaat het door die weg van rechten. Als de Heer dat gebed verhoort, dan gaat het door een weg van recht. Sion zal door recht verlost worden, niet door het recht der wet, maar door het verworven recht van Christus. En dat gaat, dat is een juridisch recht. Want dan wordt de ziel rechtvaardig verklaard op grond van de verdiensten van Christus. Dan word je gedaagd, ter vierschaar gedaagd, waarbij de wet de aanklager is die het vonnis des doods je bezorgt. Ja, dat kun je natuurlijk 1000 keer ontkennen, maar dat helpt niet. En dat treedt Christus als die hemelse advocaat tussen beiden. Vader, ik wil niet dat deze in het verderf nederdalen. Ik heb verzoening voor hem gevonden. En dan toont hij zijn bloed. Dan toont hij voor elke zondaar die hij gekocht heeft met zijn bloed. Dan toont hij zijn bloed aan de Vader. En daar volgt de vrijspraak. Dat is nou de grond van de vrijspraak des vaders. Ja? En de vrijspraak des zoons. Hè? Want de verlossing geschiet door de zoon. De zoon spreekt vrij, de vader spreekt vrij. Want beide zijn ze God. Niet twee goden, één God. We hebben één God. Een drie-ene God. De zoon heeft macht de zonde te vergeven. En de vader heeft macht de zonde te vergeven. Ja. En nou heeft de vader al de macht aan de zoon gegeven. En die leren, kijk, dat is ook weer die leer der afscheiding. Die schrijven de vergeving der zonde alleen aan God de Vader toe. Maar wie de zoon niet eert, die eert ook de vader niet. Versta je dat? Als je de zoon de vergeving der zonde ontzegt, dat hij geen macht heeft de zonde te vergeven. Dan zeggen ze, ja, hij heeft wel de macht, maar hij maakt er geen gebruik van. Nou ja. Gods lasterlijke kennis. Het is de zoon die vrij spreekt. En de vader. Hè, sommige kinderen gods. Die hebben meer de vaderlijke vrijspraak. Anderen meer de verlossing uit de mond van de zoon. Het is beide even goddelijk. De een is niet ondergeschikt aan het andere. Want die mij gezien heeft, zegt Christus, heeft de vader gezien. Velen van Gods volk verkeren nog in een soort waan dat Filippus zegt, Heere, toon ons de Vader en het is ons genoeg. Zijt gij zo lang met mij geweest, Filippus, en kent gij de Vader niet? Die mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Want in de openbaring van zichzelf openbaart Christus de Vader. Hij zegt, ik zal niet meer voor u bidden, want de Vader zelf, dan bidt hij wel voor zich. Maar je moet dat goed verstaan, hoe de Heere dat zegt. Want de Vader zelf heeft u lief, zegt. Dan stelt hij ze in directe betrekking tot de Vader. Ja? Ja, het is een geheimenis. Maar het is alles te leren. Het is alles te leren op de leerschool van Christus. Het is alles te leren. Christus heeft zichzelf goden opgeofferd tot een welriekende reuk. tot een rantsoen voor de goddelozen. En ik heb u dat genoemd uit het woord, tot een rantsoen voor de doden. Uit Rome, hè, dat kunt u lezen in Johannes 5, vers 25. Dat zijn kernteksten, dat noemen we, je hebt kernteksten in de Bijbel. Hè. Romeinen 5, vers 6 is een kerntekst. Johannes 5, vers 25 is een kerntekst. Galaten 2, vers 19 is een kerntekst. Je hebt, dan heb je nog veel meer kernteksten. Dat zijn kernteksten, dat zijn... Dan moet je je geloof aan toetsen. Hoe ben je er aangekomen? Gods volk, Gods ware volk, die wil zich graag beproefd hebben hoor. Tegenwoordig worden ze er allemaal kwaad om, maar Gods volk wordt daar niet kwaad om. Die kunnen dat eerlijk vertellen. En die zeggen, als ik nou een dwaling aan de hand houd, zeg het me, ontdek me eraan. Wel op grond van het woord, de ijzerscherp met ijzer, niet meer verrot houdt. Wat is de verrothout? Dat is de levende afscheiding, dat is verrothout. Daar kom je voor eeuwig mee om. Komen alle afgescheidenen om? Dat zeg ik niet. Nee. Ik geloof zeker dat Lamijn, dominee Lamijn, vroeger hij nog echte bekeerde dominees in de afgescheiden kerk. Nou is het maar de grote vraag. Nou is het maar de grote. Het zijn allemaal napraters geworden. Die slaan allemaal de hand aan de ploeg en die kijken achterom. Maar die zijn niet geschikt voor het koninkrijk Gods, hebben ze geen roeping. Gideon moest 30.000 van die nep-predikanten naar huis sturen. Want die, als je ze ziet drinken, ik heb het pas gekregen een vraag. Hoe kun je dat nou zien als ze drinken als een hond? Als ze nou als een hond het water uit de beek leggen? Dan hebben ze niet de wapenrusting aan. Want die de wapenrusting aan hebben, die doen het op één knie met één hand. En die hebben de andere hand aan het vest van het zwaard. Dat zijn de krijgsknechten Christi. En die anderen die lekken als een hond, die denken dat het allemaal eigen ik. Hè? En die dienen niet de zaak van Christus. Dat ziet allemaal op eigen ik. Hè? Ze zoeken alle het hunne. Dat zijn nou die honden, die soldaten, die het water lekken als een hond. Met beide handen op de grond. Die zoeken niet hetgeen van Christus is. Maar die van Christus zijn, die hebben hun hand aan hun zwaard. En met één hand tappen zij het water uit de beek. Ze gunnen zich daar eigenlijk geen tijd voor. Ze buigen één knie. Omdat ze beide knieën hebben gebogen voor God. Vat je dat nou? Vat je dat nou? En die het water uit de beek lekken als een hond, die leggen plat op de grond voor zichzelf. Vat je dat nou? Zie je dat onderscheid niet? He? Dan krijg je geestelijk onderscheid. Dan kunnen ze even, nou eens even kijken hoe die het water lekt. Hoe die water drinkt. Hoe die dat nou tot zich neemt. Doe je dat als een waar krijgsknecht van Jezus Christus? Als een geroepen krijgsknecht? He? Of doe je dat uit eigen behoud? Dat is nou het hele verschil. Christus heeft zich eenmaal opgeofferd. Gods volk wordt eenmaal gerechtvaardigd. Geen meerdere keren. En daaruit volgt dat Gods volk niet steeds weer één keer gerechtvaardigd wordt. Rome leert altijd weer gerechtvaardigd. Bij Rome is het onmogelijk dat de rechtvaardig uit het geloof leeft, omdat je bij Rome steeds weer gerechtvaardigd moet worden. Maar God heeft de zonde eenmalig met zijn zoon verrekend. En God straft geen twee keer. Want de straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. En indien wij met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Wetende dat Christus opgewekt zijnde uit de doden niet meer sterft. Hij sterft geen twee keer. De dood heerst niet meer over hem, want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij Goden. Alzo ook gij nu. Houd het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar levende zijt in Christus Jezus onze Heer. Ja, ik lees u een stukje voor uit Romeinen 6. Eenmaal gestorven, alzo gij nu. Eenmaal gerechtvaardigd. En dat heeft God de wederkerende geschonken. Om niet. Hè? Omdat het in zijn eeuwig voornemen besloten is. Gelegen is de goddeloze te rechtvaardigen. Waarvoor Christus te zijner tijd gestorven is. De wederkerende zijn de uitgestotenen, de verbannenen, die zich tot God keren met smeking en geween, met de strop van zelfveroordeling. Kijk, dat vind ik dan ook mooi, dat is ook een mooi beeld. En ze zeggen wel eens, ja, de Vader trekt de zondaar met koorden van liefde. Maar ook zij zeggen, dat koord, dat leggen ze strop om zijn hals. Want zolang je nog onder de wet bent, ben je een slaaf. En die slaven, die worden getrokken door de Vader. Is dat al wedergeboorte? Velen zeggen, ja, Gods woord ligt, nee. Want de wedergeboorte ligt gelegen in de opwekking des zons. Die komen, die worden gevoerd met smeking en geween, is nog geen wedergeboorte. Maar ze komen, met de strop van zelfveroordeling worden ze getrokken. Nee. En die strop van zelfveroordeling, ja, dat kost de mens zijn leven. Want die oude mens moet sterven. Anders hoef je niet opgewekt te worden, toch? Het is alles zo geestelijk eenvoudig voor degene die het verstaan. Het is alles zo geestelijk eenvoudig. Het is geen wiskunde. Je hoeft aan niks te voldoen. Wil je het nog makkelijker hebben? En dat is nou juist het onmogelijke voor de mens die het bij de wet houdt. Want die wil altijd nog wat inbrengen. Altijd nog wat toebrengen. Altijd er nog een zucht bij zuchten. Altijd er nog een traan aan toevoegen. Als je de strop van zelfveroordeling om de hals hebt. En die strop die wordt aangetrokken. Dan kan je ook geen tranen meer voortbrengen. Kan je ook op? Nee hoor. Dan drogen de tranen op. Hè? Laat ik zeggen, dan neemt God de grond eruit weg. Dat is noodzakelijk. Want een mens onder de wet maakt overal zijn gronden van. Dat zie je aan de activiteit van die dwaze bouwer. Die maakte zijn grond van zand. Dat zijn zandgronden. Dat is ook een grond. Maar dat zijn zandgronden. Een mens onder de wet maak zandgronden. Kun je niet opbouwen. We moeten op de rots gesteld worden. En dat is een daad Gods. Dat is een daad Gods. Hè. Die wordt in de wedergeboorte. Wordt die rotsgrond ons geopenbaard. Tot wedergeboorte. Tot rechtvaardigmaking. Tot geloof. En dat heeft God de wederkerende geschonken. De uitgestotenen, de verbannenen. Dat zijn degenen die het God gewonnen geven. God rechtvaardigen in zijn oordelen, hè, omdat ze op die weg wel leren. Zichzelf leren kennen in de spiegel der wet. In de aanvaarding van hun welven. En dan zien ze, in dat stuk van de kennis der ellende wordt ook het evangelie gepredikt. Hoor. Dat is niet allemaal verdoeming. Nee, nee. Hè, maar ze kunnen er niet bij. Die zielen kunnen er niet bij. Die hebben net te veel om te sterven en net te weinig om te leven. Die zielen moeten aan een eind gebracht worden. Om het maar eens eenvoudig te zeggen. Die moeten aan het einde van de wet komen. Want die wegversmalling op die brede weg. Mag je de toeleidende weg van mij noemen. Maar die weg moet tot een eind komen. Want aan het einde der wet wordt Christus geopenbaard. Het einde van die toeleidende weg is de doorgang door de enge poort. Nou, voor die enge poort is er geen verlossing mogelijk. Dan moet de ziel omkomen. Ja, en dat gaat gepaard. Die doorgang door die enge poort gaat gepaard met gewillige strafaanvaarding. Ziende op de gewilligheid van Christus. Want die hebben Christus wel gezien door de traliën van het evangelie. Christus wordt hun verkondigd, hè, door de prediking des woords. Maar die zielen kunnen zelf de toepassing niet maken. Maar als de Heer de toepassing maakt, weet je wat er dan gebeurt, gemeente? Dan breek je stenen hart aan duizend stukken. Aan duizend stukken. Nee. Zulke zielen kan je wassen in de tranen. Vanwege het wonder. Vanwege het wonder, alle wonderen. Er wordt dat stenen hart weggenomen. Dat wordt niet hersteld. Hè? Dat laten we over aan de herstelde hervormde kerk. Aan de herstelde staten vertellen. Nee, die wordt vernieuwd, die wordt weggenomen, dat stenen hart. En de Heer geeft een vlezen hart. Als je in Christus gerechtvaardigd moet zijn, heb je een nieuw hart gekregen. Een nieuwe geest. Ben je verlost van die dienstbare geest. Wederom tot vrezen. En dan krijg je de geest van aanneming tot kinderen. Ziet u? Omdat het je geschonken is in Christus. Die vrije rechtvaardigverklaring krijg je de geest der aanneming om de aangeboden verlossing in ontvangst te nemen. Die wordt je aan je ziel gedrukt. Die wordt je aan het hart gedrukt. Dan krijg je omhelzing van Christus. En die vallen God, hè, die zielen, die ter dood veroordelen zielen, met die strop van zelfveroordeling om de halzen, die vallen God te voet op genade of ongenade. En wat gebeurt er dan? Dan valt genade vrij. Dan zegt Paulus dat God de belief zijn zoon in mij te openbaren. Boven man van zich. Ik vergaat het toekomst, maar bijvoorbeeld het al op mij. Uw vonnis gans rechtvaardig. Maar wat zegt de schrift? Indien wij onszelf veroordelen, zo zullen wij niet geoordeeld worden. Die moordenaar die zichzelf veroordeelde aan het kruis, die zijn vonnis billigde. In de aanvaarding van dat vonnis. Die werd vrijgesproken van schuld en straf. Sion, maar dat ging wel in de weg van recht. Sion wordt door recht verlost. Hè? Niet door het recht der wet. Maar door de gerechtigheid van Christus. Heden zult gij met mij. Voor God kunnen bestaan. Zult gij met mij. Met mij hoor. In het paradijs zijn. En zij gingen in de bruiloftzaal. Met hem. Met hem. Met hem. In en door hem. Kunnen we voor God bestaan. Dat recht van Christus heeft ten volle beantwoord aan het recht der wet. En zo worden de wederkerende door gerechtigheid staat er verlost. Dat is vrijgemaakt door de Zoon. En die door de Zoon zal worden vrijgemaakt, die zal waarlijk vrij zijn. Vrij van de heersende kracht der zonde, vrij van de heerschappij des duivels, ervan verlost. Sion zal door recht verlost worden. Die verlossing betekent ook verlost worden van de heerschappij des duivels. Homofielen zijn dan geen homofielen meer. Want de Heere verlost zijn volk van alle onnatuurlijke zonden. Ja. Want die uit God geboren is, zondigt niet meer. Daar heb ik het nou. Mooi verstaan. Tegenwoordig wordt dat allemaal verbasterd en gemixt. Maar als de Heere je bekeert, dan gaat hij je uitzuiveren. Dan gaat hij je vernieuwen. Niet herstellen, geen restauratie. Maar een vernieuwing. En dat nieuwe schepsel in Christus dat ziet, dat gaat ook alles zuiver zien naar de mate des geloofs. Hè. Naar de mate des geloofs ga je alles zuiver zien. Want de Heere God werkt geen misschientjes. Echt niet. Hij geeft je geen gemixte wedergeboorte. Hè, van zoals nu geleerd wordt in onze dagen, dat ze leren een mens is een tweemens. Maar ontvangen genade. Dat is niet waar. Die oude mens die is gestorven, die heb je niet meer. Alleen het stoffelijk overschot moet je nog meedragen. Maar de ziel is eruit. De ziel om dat te doen uit dankbaarheid. De ziel om de zonde te dienen. Die is leeft niet meer. Ik leef, maar niet meer ik. Niet meer die Saulus van Tarsus. Die is gestorven. Die is met Christus het graf ingegaan. Die heeft Christus aan het kruis gedood. Ja. Christus is onder de wet gekomen om degenen die onder de wet zijn te verlossen. En dat gaat in de weg van recht. Sion zal door recht verlost worden. En de wederkerende door gerechtigheid. Vrij van de zonde, vrij van de smetterzonde. Hoewel we dagelijks in vele zonden struikelen, ziet God in ons geen gebrek. Omdat hij ons aanziet in de gerechtigheid van Christus. En daarin vindt God geen wraak. God vindt niet in wraak zijn lust. Want de hitte van zijn gramschap is geblust in het bloed van Christus. Christus heeft ten volle de gramschap Gods over de zonde doorleefd, doormaakt, ten volle weggedragen. En daarom bad hij. En daarom bad hij in Gethsemane. Daar zweten die grote droppelen bloeds. Dat is een heiligdom. Het heiligdom. Christus leidde zijn heiligdom. Zij is een predikant en die bad voordat hij ging preken. Heer, vervul ons met eerbied en diep ontzag als we het heiligdom van uw lieve zoon binnentreden. Nou, dat vond ik een ontzag, dat deed me wat. Dat deed me wat. Toen werd ik vervuld met eerbied en diep. Toen snikte ik het uit. Want dat is een heiligdom, geliefde. Dat is een heiligdom. Als Christus met zoveel helle angsten vervuld werd. Niet om dat lijden te ondergaan, maar omdat hij met de zonde geconfronteerd zou worden. Omdat hij tot zonde gemaakt moest worden. Daar huiverde die voor. Omdat hij een reine ziel omdroeg. Daarom is het lijden van Christus een heiligdom. En dat alles voor goddeloze monsters. Kan je dat verstaan? En niet verstaan. Ga mijn verstand te boven. Ga mijn verstand te boven. Dat diep. Je mag overkomen. Als je in de tunnel. Daarna diep ze op en uit. Ja. En als die opwekking des zoons. Hè, die door de zoon. Dat is de verlossing. Door de zoon. Die door de zoon zijn vrijgemaakt. Die zullen waarlijk. Dat is geen misschientje meer. Dan is het niet meer. Ja, zou het nou wel waar zijn of niet? Dat is dan waarachtig waar. Dat, dan is er zo'n zekerheid in je ziel. En dat zal door alle duivels in de hel aangevallen worden. Maar die rots die blijft staan. Want God blijft onveranderd. En dan openbaart zich de Heer weer aan zo'n bestreden ziel. Ik ben gisteren en heden dezelfde. Ja, tot in eeuwigheid. Amen. O Heere, dat is alles vast, waar en klaar. Zeker in u. In de rots der eeuwen, in wie geen schaduw nog omkeren is. Heere, wat is de zaligheid toch een zekere zaligheid. Die zekerheid hebben we niet op zak, maar u hebt het en u deelt het uit. U bevestigt de uwe in dat allerheiligste geloof. Mogen we op u steunen en leunen, Heer Jezus Christus, in de woestijn van het leven. Anders komen we er niet door. En gij zult het zeker doen, want niemand die gij gekocht hebt met uw hartbloed, die zal verloren gaan. Er zal geen klauw achterblijven. Ze zullen alle voor God verschijnen in Sion. Omdat gij de goede herder zijt. En gij leidt uw schapen door dit meezicht der ellende. Naar het vaderhuis. En daar hebt gij ze plaats bereid. Die gij gekocht hebt met uw dierbaar hartebloed. Gereinigd, toegebracht in de tijd. Vergeving der zon. Kindschap Gods. De zaligheid door vrije genade ontvangen. Door het geloof aangenomen. O Heer, het is alles een geheimenis. Maar nochtans hebt gij het uw kinderkens geopenbaard. En mocht gij die eenvoud der zaligheid onder ons vermeerderen. Opdat we nog zielen tot die ruimte in Christus mogen gebracht zien. Deze en die is in Sion geboren. Heere, verlos ons van smensen overlast. Bewaar ons voor onszelf, want we zijn de gevaarlijkste mensen die de bestaan op aarde na ontvangen genade. Maar houd ons bij uw genade, bij uw woord, bij uw leer. Mochten we daarin gesteld, daarin bevestigd worden. Om u de eer, om u eeuwig daarvan de eer te geven aan allen deze zijde van het graf. We bidden het u om Jezus wil, in de vergeving van al onze zonden. Amen. Geliefde, laten we nog zingen van Psalm 84 en daarvan het zesde vers. Psalm 84, het laatste zangvers. Want God de Heer zo goed, zo mild is te alle tijd een zonneschild. Hij zal genade en ere geven. En wat er verder volgt in dat zesde zangvers van Psalm 84.
Amen.
preek was er iets fout, want toen heb ik gezegd dat Mozes zijn hand uitstak vanuit de ark, maar dat moet natuurlijk Noach zijn en zien dat die meerdere Noach. Ik had het al gezegd, maar ik wil het u nog een keer zeggen. Laat ons dan eindigen met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, schenk uw troost ons weer. Drie-enige God, u zij alle de eer. Amen.